Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was, die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 99 en daarvan het eerste vers en het vijfde. Psalm 99 en daarvan het eerste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert. En ook het vijfde vers, ook was Samuel op Gods hoog bevel. 1 en 5 van Psalm 99. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Het achtste vers van Psalm 99 gaan wij samen zingen na de wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Psalm 99 vers 8, na de wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus vat deze woorden samen in hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij openen Gods woord in het Oude Testament, in het boek Samuel. En we lezen daarvan het 7e hoofdstuk. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. En we beginnen bij het eerste vers. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim, haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heere zorg te dragen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heer. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: als u zich met uw hele hart tot de Heer bekeert, doe dan de vreemde goden uit het midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heer en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg, en zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel: roep heel Israël in Mispa bijeen. Dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Zij kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Zij vasten op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hen. En het gebeurde, toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël, maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Beetkaar. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. En hij gaf hem de naam Eben Haezer, Eben Haezer, en zei: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en zij kwamen niet meer in het gebied van Israël, want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. De steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in bezit van Israël, van Ekron tot Gat. Ook ontrukte Israël het bijbehorend gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten. Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Hij ging van jaar tot jaar het land rond, langs Bethel, Gilgal en Mispa, en hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. Daarna keerde hij terug naar Rama, want daar was zijn huis. En daar gaf hij leiding aan Israël en hij bouwde daar een altaar voor de Heere. En we willen samen over deze geschiedenis nadenken. En als kerntekst noemen wij dan, waarop het allemaal samenkomt, vers 12. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen, en hij gaf de naam Eben Haezer en zei: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Tot zover het lezen uit het woord van God en ook het noemen van onze tekst. We gaan samen de Heere vragen om een zegen over deze dienst, over de opening van zijn woord dat wij gelezen hebben voor ons hart en ons hart voor het woord en ook om voorbeden te doen. Laat ons samen bidden. Heere in de hemel, wij komen tot u aan het begin van deze dag. Heere, u hebt ons deze dag geschonken, deze zondag. En wat is het een genade van u, wat is het een gunst dat wij een zondag mogen hebben. Dat wij in alle rust vanmorgen naar uw huis mochten gaan, dat wij in alle rust samen mogen zijn om uw woord te horen. Heren, wij beseffen dat lang niet altijd, maar als wij zien wat ook een aanvallen er gedaan worden op de zondag, op de dag van u, Heere, dan mogen wij toch wel in bijzonder beseffen wat een genade dat van u is. En wij vragen u eerbiedig, laat het voor ons echt een zondag mogen zijn. Een dag waarop wij stil worden. Stil worden voor u. Een dag waarop wij uit onze beslommeringen worden weggehaald. En gestemd worden op de stemvork van uw woord. Heren, want wij moeten het u belijden. Wij leven lang niet altijd op de hoogte van uw evangelie. Heer, het kan soms zo zijn dat we door van alles in beslag genomen worden. En dan bidden wij van u, laten wij van vanmorgen en vandaag weer komen op de hoogte waarop u ons hebben wil. Op de verwachting, Heere, die u ons wil geven. Heere, wij bidden u, geef dat wij de dingen weer vanmorgen ook van vandaag in uw licht mogen zien. En dan danken wij u, Heere, voor zoveel weldaden. Dan mogen wij u danken voor de achter ons liggende week, dat we een koning ontvingen uit uw hand, dat koningin Beatrix afstand deed van de troon. Wij mogen u danken dat het alles goed mocht gaan en voor de tijd die zij over ons mocht regeren, en dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima nu aangetreden zijn. En dan bidden wij om uw zegen over hen. En dan mogen wij u danken, Heere, voor het Huis van Oranje, waardoor het u belieft ons nu al zo lang te regeren, al 200 jaar als koningin, koningen en koninginnen, maar ook veel langer al als stadhouder. Stadhouders, Heere, wij mogen u danken voor de verbondenheid van Oranje en Nederland. En dan bidden wij van u op deze dag waarin wij ook gedenken de bevrijding van ons land. Dan mogen wij u danken, Heere, dat wij in een vrij land wonen. En we kunnen dat niet genoeg beseffen. En Heere, vooral diegenen onder ons die de oorlog hebben meegemaakt, die zullen beseffen wat dat allemaal betekende. Bevrijding, verlossing. Maar ook wij die later geboren zijn, die horen dat, die wonderlijke en die aangrijpende verhalen. Heer, en dan mogen wij u danken om een vrij land. En dan mogen wij juist op deze dag terugdenken aan uw hand, Heere, die ook in onze geschiedenis aanwezig was. Wij bidden u, laat ons ook dat vanmorgen beseffen. Wilt u met ons zijn? Heere, u kent ons allen heel bijzonder persoonlijk. Wilt u ons gedenken in alle zorgen en noden waarin wij misschien gedompeld zijn? Heere, gedenk ons. Geef ons wat we nodig hebben in alle zorg, in verdriet, in herinneringen die bovenkomen, misschien wel juist aan de oorlog. En wij denken aan uw volk Israël, voor wie deze dag en de volgende dagen zo'n bijzondere plaats hebben, als ze ook gedenken dat ze een eigen land van u ontvangen hebben. Maar als ze ook denken aan de Holocaust, die verschrikkelijke dingen die er allemaal gebeurd zijn, dat ook zij mogen zien, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Heere, wij dragen zo elkaar aan u op, alle zorgen, noden, alle verdriet, alle blijdschap. Heere, gedenk aan deze gemeente, ook al predikant het, zijn gezin, zijn vrouw, Heere. Wij bidden ook voor de kerk in het algemeen, deze gemeente, broeders van de kerkenraad, maar ook, Heere, zoveel gemeentes. Bouw uw koninkrijk uit
en breek het rijk van de vorst van de duisternis af. Dat vragen wij uit genade in de vergeving van onze zonden. Hoor ons, open uw woord voor ons, open ons hart voor uw woord, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen wij met Psalm 124, 124 vers 1, dat Israël nu zeggen, blij van geest, 124 vers 1 en ook het vierde vers, we ontkwamen haast, nauwelijks, ternauwernood, het net van de vogelvanger, des vogelvangers net, de loze strik, de gevaarlijke strik, tot ons bederf gezet. We gaan samen onze gaven geven. Collecten zijn als volgt. Voor de preek collecte Stichting Gaven. Collecte voor de kerkrentmeester, de tweede plaats. En bij de uitgang is er de collecte voor het kerkgebouw. Vanmiddag is er oppas in verband met de doopdienst. Wij gaan nu samen zingen, terwijl we nu uw gaven worden gevraagd. De eerste twee gaven. We gaan zingen Psalm 124, 1 en 4. tekst voor de prediking is dus het 12e vers. Samen hebben we gelezen. Eben Haezer, steen van hulp betekent dat. En vanuit deze tekst willen we samen nadenken over deze geschiedenis. En dat Eben Haezer, dat gedenkteken, dat spreekt van drie dingen. Dat spreekt in de eerste plaats van bekering, en daar gaat het over in vers 2 tot 6. Dat spreekt van strijd en dat spreekt van gedachtenis. Bekering, strijd en overwinning, gedachtenis. Dat is dus het thema van vanmorgen. Eben Haezer. Gemeente, tussen Mispa en Sen, in het midden van Israël, staat een steen. Die staat er nou niet meer. Maar die heeft er heel lang gestaan. Een steen. Met een bijzondere naam. Eben Haezer. Even, steen. Haezer, hulp. Steen van hulp. Als een bewijs van redding. Een soort standbeeld. Maar dan een standbeeld dat omhoog wijst. En elke keer als Israël daar kwam, dan zeiden de vaders tegen hun kinderen: kijk, die steen. Dat is een herinnering. Een herinnering aan God. Zoals die steen omhoog wees. Er stonden in Israël meer van zulke soort stenen. Ook bij Gilgal, waar de Israëlieten destijds door de Jordaan getrokken waren, onder Jozua en nog wel op andere plaatsen. Maar het waren van die stille getuigen. Getuigen die omhoog wezen. Wij leven ook in een tijd van herdenken. 5 mei, bevrijdingsdag. En vooral de ouderen van ons zal dat heel veel zeggen als je dat meegemaakt hebt. Als je meegemaakt hebt de oorlog, de vervolging, de verdrukking, maar ook als je dat niet meegemaakt hebt, dan weet je wel die herinneringen, die vreselijke dingen die in de Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn, al die mensen die overleden zijn, jonge mensen van 20, 21, 22 jaar, geallieerden en Duitsers. Die vreselijke strijd die er gewoed heeft. En vandaag mogen we dat gedenken. Bevrijdingsdag. Zo lang geleden. Maar het is een herdenkingsmonument. Zoals gisteren. Op dodenherdenking. Op de Dam in Amsterdam. Die kransen gelegd zijn. Als een herinnering. Als een steen. Een monument dat herinnert, maar ook een monument, en dat wil ik van vanmorgen benadrukken. Een monument, een steen die omhoog wijst, die wijst op de Heere. Niet wat mensen gedaan hebben, niet alleen zien op wat ons overkomen is. Hoe de internationale gemeenschap dingen voor elkaar gekregen heeft. God gebruikt mens. We mogen vanmorgen hoger zien op de Heer, op zijn hulp, op zijn genade. En dat mogen wij zien in het licht van onze bevrijdingsdag, maar ook in het licht van de bevrijdingsdag die Israël meemaakte. Want het was een moeilijke, een zware tijd. We hebben dat samen gelezen. En de geschiedenis die wij gelezen hebben, waar we zomaar een beetje middenin vielen, die begint bij een simpele vermelding. Maar ondertussen is het heel veelzeggend. Het begint namelijk iets te vertellen over de ark. De ark, de kist, en daarboven het verzoendeksel en de gerubs, de woonplaats van God. Maar die ark is niet in de tabernakel. Die ark is in het huis van Abinadab. Hoe is hij er gekomen? Ach, ieder kind weet wel wat er gebeurd is. In die eerste hoofdstukken van Samuel. Hofni en Pinhas, die dachten dat ze de strijd konden winnen als de ark bij hen was. Als het teken van God bij hen was, dan was God er ook. Daar gingen ze vanuit. En ze voerden de ark mee het leger in. En dat was eigenlijk afgoderij. Want ze hadden God niet zelf nodig, maar alleen maar het teken van hem. En het vreselijke gebeurde. Die ark werd buitgemaakt door de Filistijnen en verdween naar het buitenland. Hij kwam ook weer terug door een wonderlijk ingrijpen van de Heeren. Maar er gebeurde voor de rest nog wel het een en ander. Mensen van Bet-Semes werden nieuwsgierig, gingen in de ark kijken en velen stierven. En ten einde raad hebben ze die ark maar opgeborgen op een heuvel in Kirjat Jearim, in het huis van Abinadab. En daar is hij nu. Beetje aan de rand van Israël. Dat is eigenlijk spreekwoordelijk of veelzeggend. Want die ark die was niet meer het centrum. Israël diende de Heere niet meer. Ze waren wel Gods volk, maar ze leefden er niet naar. En ze misten de ark eigenlijk ook niet zo heel erg, krijgen we de indruk. Maar er gebeurt iets. Er gebeurt iets als die ark in Kirjat Jearim blijft. En het zijn 20 lange jaren. Dan gebeurt er iets onder het volk. En dan lees ik in vers 2. Het hele huis wendde zich klagend tot de Heer. Er gebeurt iets in Israël. Israël dat eigenlijk heel ver van de Heer vandaan leefde. Dat gaat de Heere missen. En dat gaat de Heere zoeken. En dat doet het klagend. Heere, helpt u ons alstublieft. Verlos ons. Waar ze vroeger altijd met de rug naar de Heere toegestaan hadden. Dank. Keren ze zich naar de Heere om, ze wenden zich naar hem en ze doen dat met klagen. Heere, help ons toch. Er gebeurt iets onder Israël. Een geestelijk ontwaken. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Want er kan heel veel gebeuren in iemands leven. Maar dat je je nou echt tot de Heere gaat wenden. Dat die nood je nou uitdrijft tot de Heere. Dat die nood je nou brengt bij hem op de knieën. Als God het zegent. Als je misschien een moeilijke tijd meemaakt. En je gaat daardoor intenser bij de Heere leven. Als je vaker je knieën buigt. Als je hem aanroept. Ik kom het nog wel eens tegen. Mensen die tegen me zeggen als ze een heel moeilijke tijd meemaken. En als ze daarin de Heere zoeken. Dat ze zeggen, ja, maar het was geestelijk toch niet de slechtste tijd van mijn leven. Nee, ik ben niet blij met wat me overkomen is. Maar het was geestelijk een tijd waarin ik dicht bij de Heere leefde. Waarin ik hem meer en meer nodig had. Waarin ik vaker mijn knieën boog. En waarin ik echt besefte, ik heb in mijn leven de Heere nodig. Dat gebeurde er onder Israël. Gemeente, wat een zegen is dat. Ik begon met dat monument. Maar voordat dat monument er kwam, gebeurt er eerst iets geestelijks onder het volk. Ze komen tot bekering, berouw, inkeer. En ze komen bij elkaar. En Samuel die heeft er ook een rol bij. En die zegt tegen het volk, jullie hebben het nou zo moeilijk, jullie roepen nou tot de Heere. Nou, doe dan ook al die vreemde goden eens weg die in het midden van je zijn. En richt dan je hart eens helemaal op hem. En verwacht het dan eens van hem. En kom dan bij elkaar in Mispa. En het volk doet het. Ze breken met al die afgoden die ze hebben. Ze doen er afstand van en ze gaan de Heere alleen dienen. Je kan daar met heimwee naar kijken. Naar wat hier gebeurde onder het volk. Een volk dat weer luisteren gaat naar de Heere. Gemeente, vroeger in de 17e, 18e, 19e eeuw, ook in onze eeuw, de 20e eeuw nog wel, onze eeuw niet meer, waren er wel eens biddagen. En dan niet alleen voor gewas en arbeid, maar als het volk erg in nood was, dan gingen de kerkdeuren wel eens open om de Heere op een heel bijzondere manier te zoeken. Je hoort dat ook wel eens van de oorlog. Dat in die tijd mensen vaker de Heere zochten. De kerken voller waren. En mensen in de zorg, in de nood, vaker hun toevlucht namen tot de Heere. Laten we één ding duidelijk zijn. Laat één ding duidelijk zijn. We hoeven nooit naar druk te verlangen. We mogen dat ook niet. Maar ik zei er net al, God kan soms dingen wel gebruiken. Om eens echt als volk weer te luisteren. Kan dat ook nog in onze tijd, in onze geseculariseerde tijd? Vroeger ging de overheid daarin voor. Dan schreef de overheid, de regering wel eens biddagen uit. En ook wel dankdagen. Er was er een besluit bijna van de overheid om bij elkaar te komen. Dat hoeven we nou niet meer te verwachten in onze tijd. Hoewel God kan het geven. Maar laten we dan als kerk de Heere zoeken. Ook in onze tijd. Het goede voorbeeld geven. Om ook in deze tijd van crisis, die nog steeds op ons drukt, de Heere te zoeken. om te laten zien dat wij soms wel heel veel op onze afgoden vertrouwen. De afgod van geld, van economie, van vooruitgang. En te wijzen op die God, bij wie alleen het heil te vinden is. Israël komt samen in Mispa, als volk, als teken van berouw. En ze vasten en ze belijden in Mispa hun schuld en hun zonde. En dan gebeurt er wat. Het eerste punt was bekering, dat zagen we nu. Maar als dat volk samenkomt in Mispa, dan lijkt het gigantisch uit de hand te lopen. Want wat gebeurt er? De Filistijnen, die nog steeds heer en meester over Israël zijn, die horen dat ook. Die horen dat het volk bij elkaar komt, naar het midden van het land trekt. En die worden onrustig. Die vragen zich af, wat gaat er gebeuren met het volk? Wat is er aan de hand? En ze worden ook wel een beetje bang. Zal Israël nu één vuist gaan maken en het juk van de Filistijnen van zich afschudden? Dat willen ze voor zijn, die Filistijnen. En daarom trekken ze met een grote legermacht op naar het plaatsje Mispa. Dat was natuurlijk helemaal verkeerd gedacht van die Filistijnen. Want de Israëlieten waren helemaal niet van plan om in opstand te komen. Ze kwamen alleen maar samen om te bidden. Om God te zoeken. Toch zijn die Filistijnen bang. Gemeente, is dat niet een beetje herkenbaar? Als mensen de Here gaan zoeken, dan wordt de duivel bang. Als een jongen of een meisje serieus wordt, dan wordt de duivel bang. En die kraakt op zijn kievive. Omdat hij bang is een prooi te verliezen. De duivel wordt bang. Als mensen samenkomen om de Here te zoeken. Als mensen gaan buigen. Als ze niet meer naar de afgoden kijken, maar op gaan zien naar de Here. Als ze breken met hun afgoden, dan wordt de duivel bang. En misschien zal hij dan juist wel zijn felste aanval lanceren. En dat zien we hier. Als Israël vrede sluit met God, dan verklaren de Filistijnen de oorlog. Vrede sluiten met God, dat betekent ook dat je de duivel tegenkrijgt. Dat je in de strijd geworpen wordt. Dat je aangevallen wordt. Waarom word jij zo serieus? Waarom zit jij zo vaak in de Bijbel te lezen? Waarom doe je niet meer zoals vroeger? Denk je soms dat je beter bent? En zijn wij niet goed genoeg meer? Mensen die je proberen van de Here en van zijn woord af te trekken. Dat is niet iets vreemds. Dat gebeurt ook hier in onze geschiedenis. Als Israël terugkeert naar God, komt de duivel, komen de vijanden in opstand.
Opstand.
Ondertussen is het natuurlijk wel gevaarlijk wat er gebeurt. Want die vijanden, die komen met zwaarden en strijdwagens, geoefende soldaten. En deze mensen zijn helemaal niet voorbereid op de strijd. Ze zijn gekomen om te bidden, om te offeren, om het verbond met de Heere te vernieuwen. En de Israëlieten zijn bang. En ze gaan naar Samuel toe. Samuel, bid voor ons dat de Heere ons verloste. En dan lees ik dat Samuel hoort. En Samuel neemt een melklam, offert het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. En Samuel roept tot Israël voor de Heere. Samuel gaat bidden. Samuel, de leider van Israël, gaat in deze grote nood niet anders doen dan zijn knieën buigen en naar de Heere gaan. Met zijn nood, met zijn ellende. Heere, helpt u ons. Een mooie gedachte. Samuel bidt voor het volk. Samuel kwam uit een priesterfamilie. Hij was niet de eigenlijke hoge priester. Maar hij neemt als het ware wel die taak even op zich. Hij nadert voor het volk tot de Heere. Eigenlijk lijkt hij hier op de Heere Jezus. Donderdag is de hemelvaardag. En dan denken we er toch aan dat de Heere Jezus naar de hemel gegaan is. En dat hij daar aan het bidden is. Dat hij daar de namen van zijn kinderen in zijn handen gegraveerd heeft en ze neerlegt voor de Heere. Heere, help ons. Red ons, zo bidt Samuel. In de nood van het moment zoekt hij de Heere. De beste plek. Als je aangevallen wordt. Als er zoveel dingen zijn in je leven die je van de Heere en zijn dienst aftrekken. Die je proberen los te weken van hem. Dan is er toch maar één weg. Gebogen knieën. En Samuel neemt de nood van die mensen op zijn mee en komt ermee voor de Heere. En vanmorgen zie ik meer dan Samuel. Ik zie de Heere Jezus. Die nog steeds in de hemel is. En nog steeds voor de zijne bidt. Kunt u het niet alleen? In die geestelijke strijd? Er is toch een hoge priester. Die aan de rechterhand van de Vader zit. En die bidt. Mag het niet van hem verwachten? Hij die door de hemelen doorgegaan is. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om genade te vinden. En barmhartigheid. Om op zijn tijd geholpen te worden. Samuel bidt als een hoge priester. Ik wil het nog op één ding wijzen in dit gedeelte. Samuel bidt nadat hij een offer gebracht heeft. Hij offert een melklam. Dat zal wel een heel jong lam geweest zijn. Dat nog melk dronk van moederbeest. Samuel komt voor de Heere, niet met lege handen, maar met een lam. Een lam dat geheel in rook opgaat. Het volk heeft gezondigd. Het volk is onrein. En ze hebben het ook helemaal niet verdiend dat de Heere naar hen omziet. Maar Samuel komt tot de Heere met een lam. Gemeente, we kunnen toch niet voor de Heere verschijnen. Als we zien wat we allemaal misdaan hebben. Als God ons laat zien, ons ontdekt elke keer maar weer opnieuw wie we nou eigenlijk zijn. Dan moeten we toch belijden, ach Heere, wil uw knecht door schuld verslagen. Niet voor uw gericht dagen. Want niemand zal toch in dat gericht, dat zelfs zijn eigen hart hem aanklaagt, voor u rechtvaardig zijn. Er is toch verzoening nodig. Vergeving. Je kunt toch niet in je eigen kracht bij de Heere aankomen. En daarom naderde Samuel met een melklam in zijn handen. Heere, kom zo te hulp. Vergeef ons onze schuld. En weer zie ik hem, de grote voorbidder, die het allergrootste offer gebracht heeft. Het offer van zijn leven. Die grote hoge priester, die zichzelf overgaf tot in de dood. Van hem moet u het hebben. Van hem moet jij het hebben. Van hem alleen. In de nood van hun leven. Zie ik de Israëlieten schuilen bij Samuel. Bij de hoge priester. En de hoge priester komt met zijn offer tot de Heere. Een bang moment voor Israël. Maar zijn ze hier niet het sterkst? Hier waar ze schuilen bij de Heere. Waar als het ware de legers van de Filistijnen steeds dichterbij komen. Maar waar Israël schuilt bij de priester. Schuilt bij de Heere. Is dat niet de mooiste plek? Voor u. Voor jou. Voor mij. Zou je het daar niet zoeken? Ook in de nood van jouw leven als je aangevallen wordt. Als het gaat om die eeuwige dingen. Behouden of verloren. Als de duivel met al zijn macht komt, dan ben je toch alleen maar veilig. Onder zijn vleugels. Zoek het toch bij hem. Schuil bij hem. Elke keer opnieuw. Maar ook voor het eerst. En nou onze laatste gedachte. Israël gedenkt. In Mispa gebeurt het een en ander. Ze komen tot bekering. Ze breken met hun zonde. Ze gaan de Heere zoeken. Ze worden aangevallen. En in die nood schuilen ze bij de Heere. En dan gebeurt het. Dan komen die vijanden echt dichterbij. Die Filistijnen. En ondertussen blijft dat volk maar in Mispa. Hoe moet het? En dan blijkt dat wie bij de Heere schuilt, echt veilig is. Want er gebeurt een wonder. God grijpt in. Op een heel bijzondere manier. Het gaat enorm onweren. Zo erg dat de donder over het leger van de Filistijnen rolt en ze schrikken zich na. En ze raken in paniek. En ze vluchten weg. En het enige wat Israël hoeft te doen, is de Filistijnen achtervolgen en inrekenen. Die geweldige bedreiging wordt omgekeerd tot een geweldige overwinning. Want God grijpt in. En als teken daarvan richt Samuel dat teken op. Ebenezer. Tot hiertoe heeft God ons geholpen. Een steen die wijst naar de Heere. Bij hem hebben ze geschuild. Tot hem hebben ze zich bekeerd. Hij heeft hen ook geholpen. Niet te vergeefs. Schuil je bij de Heere. Ebenezer. Je ziet het wel eens op een huis staan. Een prachtige belijdenis. Tot hiertoe heeft God ons geholpen. Steen van hulp. Het is vandaag een herinneringsdag. 5 mei. En ik denk aan die vele stenen die staan in onze geschiedenis. Wat was het benauwd toen in de 80-jarige oorlog Philips II een geweldige vloot uitrustte om en Nederland, maar vooral ook Engeland, in één keer te verlossen, in zijn woorden althans te verlossen, van het protestantisme. Hij leed een onvoorstelbare nederlaag. Want de schepen waarmee hij uitvoer, de Armada, die werden tot zinken gebracht. En het grootste deel ervan door een geweldige storm. En er werd een gedenkteken gemaakt. De adem van de Heere. Een gedenkpenning. De adem van de Heere heeft ze verstrooid. Ebenezer. Ik denk nog aan geschiedenis. Het was een hachelijk moment. 1600. Toen in de Belgische, Franse duinen prins Maurits moest vechten tegen een geweldige overmacht. En eigenlijk kansloos was. Maar wat deed hij voor de slag begon? Hij knielde. En heel zijn leger met zich. En het werd een geweldige overwinning. Zomaar 2 gebeurtenissen. Wij zijn Israël niet. Maar we hebben ze wel in de geschiedenis. Ebenezer. Een gedenkteken. Dat omhoog wijst. En ook in onze tijd. Als veel mensen wel van gedenken willen weten. Maar niet meer van omhoog. Moeten we het toch belijden. Ebenezer. Steen van hulp. Tot hiertoe heeft God ons geholpen. Daar in Mispa gebeurde een wonder. Ik hoop dat u ze ook kent. In uw eigen leven. Stenen. Momenten. Waarop je echt mocht ervaren. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Hij heeft mij geholpen. Gered. En bewaard. Ik denk bovenal aan die ene steen die voor een graf lag. Hij werd weggerold. Het graf werd geopend. En Christus kwam naar buiten. Hij heeft overwonnen. Hij heeft getriomfeerd. Hij is krachtig bewezen. Een hulp. In de grootste benauwdheid. Eben Haezer. We hebben samen gezien. Er hoort ook wat bij. Buigen voor de Heer. Terugkeren naar hem. Maar juist zo schuilen bij hem. Nou, laat de Heer ook in onze tijd zijn tekenen zien. Eben Haezer. We gaan eindigen. Ging je mee? Liep je mee met het volk naar Mispa? Of loop je mee om terug te keren naar de Heer voor het eerst? En telkens opnieuw om te belijden, Heer, ik heb zoveel wat mij aanklaagt. Maar laat me terugkeren naar u. Want bij u is het heil. Loop je mee, wegschuilend bij hem. Dan ga je meezingen. Steen van hulp, steen van bevrijding, schuilen bij een machtige overwinnaar, de Heer Jezus Christus. Zoek het niet bij jezelf. Denk niet bij jezelf, ach, ik red het zonder hem ook wel. En zonder zijn verlossing. Want wie zou je dan verlossen in dat eeuwige gericht? Als hij er dan niet zou zijn, met zijn offer en met zijn voorbeden, zoek het bij hem, telkens opnieuw en leef. Opdat het ook in ons leven mag zijn, meer en meer, ik zal de Heere loven, want tot hiertoe heeft God geholpen. En als hij tot hiertoe helpt, zal hij ook voor de rest niet beschaamd doen uitkomen. Amen. Psalm 86, vers 3 en 4. Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven. En het vierde, ik ben gewoon in bange dagen. 3 en 4, 86. Laten wij eindigen met dankzegging. Trouwe Heere in de hemel, we hebben het samen gezongen als een belijdenis, daden als uw grote daad. Treft mij nergens elders aan. Heere, dat u zo wonderlijk ingreep, toen het volk zich tot u keerde en wegschool bij u. Heere, laat het een aansporing mogen zijn voor jongeren en ouderen om het echt bij u te zoeken. Want bij u zijn we veilig, wat er ook gebeurt. Heere, en dan niet altijd dat u zo antwoordt zoals hier. Maar wel dat we veilig mogen zijn. Achter die grote hoge priester. Eenmaal vooral, als u wederkomt. Deze aarde zal richten, eeuwig gericht zal houden. Wie dan bij u schuilt, zijn leven in uw handen mocht leggen, dan zijn we veilig. Heere, wij bidden u, gedenk ons land, ons volk. We mogen denken aan uw bewarende handen, mogen we ook omhoog wijzen naar u die het ons alles gaf. Heere, laat de kerk daarin mogen voorgaan. En dat er zo ook in ons leven, in ons volksleven, iets van de kerk uit mag gaan. Ook al wordt ze misschien steeds meer naar de rand verdreven. En heeft ze geen bevoorrechte positie meer. Zoals vroeger. Maar toch dat getuigenis. Die steen die wijst omhoog. Naar u. Die ons al die weldaden geeft. Ook dat we in een vrij land wonen. Ook dat we nog zoveel dingen hebben. Maar die ook in onze tijd. Vol crisis. Wijst op die ene weg die we moeten gaan. De weg van terugkeer naar u. Het breken met de afgoden. En het schuilen bij u. Bij de Heer Jezus Christus. Heere, ga zo met ons mee. Gedenk ons alle heel persoonlijk. Ook als de weg misschien wel heel moeilijk is. En als we misschien meer klagen dan juichen, mogen we dan toch ervaren dat bij u hulp en uitkomst is. En Heere, laat ons geloven, dwars tegen alles in, ziende op die grote overwinnaar, de Heer Jezus Christus. Ga zo met ons mee. Breng ons veilig al worden verwacht of moeten zijn. Vergeef het zondige, korten in deze dienst, zegen deze gemeente, zegen ons allen en neem ons in de hoede van de Heere Jezus, die ter rechterhand van u zit en die pleit en bidt voor mensen die dat niet verdienen, maar die in alle nood tot u de toevlucht nemen. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot 85, 1 en 4. 85, gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond. En het vierde, daar wordt genade van waarheid blij ontmoet. Thank you. Ga dan heen in vrede en ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.